Hoofdstuk 9, het eiland van de stemmen. En nu draaide de wind, die zo lang uit het noordwesten gewaaid had, pal naar het westen. En elke morgen als de zon omhoog klom uit de zee, rees de gebogen boeg van de dageraad midden voor de zon omhoog. Sommigen vonden dat de zon hier groter leek dan in Narnia, maar anderen waren het daar niet mee eens en ze voeren maar door. De voorraden begonnen langzamerhand weer op te raken en het gevoel begon hen te bekruipen dat ze nu misschien wel in een zee terecht gekomen waren waaraan nooit meer een einde zou komen. Maar juist toen de allerlaatste dag aanbrak, waarop ze vonden dat ze het nog wagen konden verder naar het oosten te varen, kregen ze recht vooruit tussen henzelf en de opkomende zon land in zicht, een laag eiland dat als een wolk over het water lag. Het was zo'n beetje midden op de middag toen ze aanlegden in een ruime baai en aan land gingen. Het land zag er heel anders uit dan alle andere eilanden die ze tot nog toe gezien hadden. Want toen ze het zandstrand overgestoken waren, troffen ze er alles stil en uitgestorven aan, alsof het een onbewoond eiland was. Maar voor hen lagen vlakke gazons met fluweelzacht kortgemaaid gras, zoals je vroeger had op landgoederen van grote Engelse landhuizen, waar ze 10 tuinmannen in dienst hadden. De bomen, er waren er een heleboel, stonden niet te dicht op elkaar en nergens lagen afgebroken takken of bladeren op de grond. Af en toe koerde er een duif, maar verder was het er doodstil. Nu kwamen ze bij een lang recht zandpad zonder een sprietje onkruid erop en met aan weerskanten een rij bomen. Ver weg, aan het einde van de laan, kregen ze nu een landhuis in het oog. Heel breed en grijs en rustig lag het daar in het middagzonnetje. Toen ze net het pad opgingen, voelde Lucy dat ze steentje in haar schoen had. Op zo'n onbekende plek was het misschien verstandiger geweest als ze de anderen gevraagd had even te wachten, terwijl ze het eruit haalde, maar dat deed ze niet. Onopvallend bleef ze even achter en ging op de grond zitten om haar schoen uit te trekken. Haar veters zaten in de war. Voordat ze de knoop los had, waren de anderen al een heel eind vooruit. En tegen de tijd dat ze het steentje eruit had en haar schoen weer zat aan te trekken, kon ze hen al niet eens meer horen praten. Maar bijna dadelijk hoorden ze wel iets anders en het kwam niet uit de richting van het huis. Ze hoorden gestamp, stamp, stamp, stamp. Wat het ook was, het moest nu vlak bij haar zijn, want ze voelde de grond dreunen. Maar ze zag niets. Eerst dacht ze daarom dat het ding of de dingen ergens achter haar moesten zijn, maar toen hoorde ze vlak voor zich op het pad een bons. Ze kon niet alleen aan het geluid horen dat het op het pad was, ze kon het ook zien, want het zand stoof op alsof er een zware klap op werd gegeven, maar ze zag niets dat die klap gegeven kon hebben. Daarna kwamen al die bonzende geluiden bij elkaar, een meter of 5 van haar vandaan, en hielden plotseling op. En toen hoorde ze die stem. Nou, het was echt heel griezelig, want ze zag nog steeds helemaal niemand. Het hele parkachtige landschap zag er nog net zo rustig en uitgestorven uit, als toen ze net aan land gekomen was. En toch hoorde ze, niet verder dan een paar meter van haar vandaan, een stem praten. En die zei, jongens, dit is onze kans. Meteen riep een heel koor van stemmen terug. Bravo, bravo, dit is onze kans, zegt hij. Heel goed gezegd, baas. Dit is het waarste woord dat u ooit gezegd hebt. Oh, wat moeten we doen, ging de eerste stem verder. Ja, we moeten naar het strand gaan en tussen hen en hun roeiboot zien te komen. En laat iedereen zorgen dat hij zijn wapens bij zich heeft. Als ze proberen weg te varen, dan moeten jullie ze vangen. Goed zo, prima, riepen alle andere stemmen. Dat is het beste plan dat u ooit gemaakt hebt, baas. Ga zo door, baas. Een beter plan had u niet kunnen bedenken. Vooruit dan, jongens, vooruit, zei de eerste stem, daar gaan we dan. U hebt alweer gelijk, baas, zeiden de anderen. We hadden geen betere opdracht kunnen krijgen. Net wat we zelf ook al hadden willen zeggen. Daar gaan we dan! Meteen begon het stampen weer. Eerst heel hard, maar al gauw steeds zwakker, totdat het wegstierf in de richting van de zee. Lucy wist dat er geen tijd was om te blijven zitten en zich af te vragen wat dit voor onzichtbaar wezen kon zijn. Zodra het gestamp was weggestorven, stond ze op en rende het pad op, de anderen achterna, zo snel als haar benen haar dragen konden. Ze moest hen tot elke prijs waarschuwen. Ondertussen waren de anderen bij het landhuis aangekomen. Het was een laag gebouw. Het had maar 2 verdiepingen, gebouwd uit prachtige zachte zandsteen, met veel ramen en gedeeltelijk begroeid met klimop. Alles was er zo stil dat Eustace zei, ik denk dat het leeg staat. Maar Caspian wees zwijgend naar de rookspiraal die uit een van de schoorstenen kwam. Ze vonden een brede poort die open stond. Toen ze er doorliepen kwamen ze op een stenen binnenplaats. En op die binnenplaats werd hun voor het eerst duidelijk dat er op dit eiland iets raars aan de hand was. Midden op de binnenplaats stond een pomp en onder die pomp een emmer. Nou, er was niets vreemds aan. Maar hoewel er niemand te zien was, bewoog de zwengel van de pomp op en neer. Zo hé, dat is tovenarij, zei Caspian. Hé, een machine, zei Eustace. Ik geloof werkelijk dat we hier eindelijk in een beschaafd land zijn terechtgekomen. Op dat moment kwam Lucy, verhit en buiten adem, achter hun rug de binnenplaats oprennen. Zachtjes probeerde ze hun uit te leggen wat ze had afgeluisterd. En toen ze het een beetje begonnen te begrijpen, keken zelfs de dapperste van hen niet al te vrolijk meer. Onzichtbare vijanden, mompelde Caspian. En ze willen ons de pas afsnijden naar de sloep. Nou, we zitten lelijk in de nesten. Heb je geen enkel idee wat voor soort wezens het zijn, Loes? Vroeg Edmund. Hoe kan ik dat nou weten, Ed? Ik kon ze toch niet zien? Klonken hun voetstappen alsof het mensen waren? Nou, nee, ik heb geen voetstappen gehoord. Alleen stemmen en dat ontzettende gestamp. Net een voorhamer. Nou, wat ik me afvraag, zei Rippetjeep, zouden ze zichtbaar worden als je er een zwaard doorheen steekt? Nou, het ziet er naar uit dat we daar nog wel achter zullen komen, zei Caspian. Maar laten we uit deze poort weggaan. Daar bij die pomp staat er een alles af te luisteren wat wij hier zeggen. Ze liepen de poort weer uit en gingen terug naar het pad, waar ze tussen de bomen hopelijk wat minder zouden opvallen. Nou, niet dat het veel zin heeft hoor, zei Eustace, te proberen je te verstoppen voor lui die je niet kunt zien. Ze kunnen wel aan alle kanten om ons heen staan. Zeg Trinian, zei Caspian, als we de sloep nou eens afschreven, aan een andere kant van de baai naar het water toe gingen en naar de dageraad zeiden dat ze zo dicht mogelijk onder de kust moeten komen om ons aan boord te nemen. Niet diep genoeg, sire, zei Drinian. We zouden erheen kunnen zwemmen, zei Lucy. Al uwe majesteiten, zei Rippetjeep, wilt u eens naar mij luisteren? Het is dwaasheid te denken dat we een onzichtbare vijand ontlopen kunnen met allerlei gekruip en gesluip. Als die wezens van plan zijn met ons te vechten, wees er dan maar zeker van dat ze dat lukken zal. En wat er ooit van komen mag, ik sta liever oog in oog met hen, terwijl ik me verdedig, dan dat ik me bij mijn staart laat grijpen terwijl ik voor ze wegloop. Nou, ik vind dat Rip deze keer groot gelijk heeft, zei Edmund. Als Rins en de anderen ons vanaf de dageraad hier op het strand zien vechten, zei Lucy, dan zullen ze toch vast wel iets kunnen doen om ons te helpen. Ja, maar ze kunnen niet zien dat we vechten als ze geen vijanden kunnen zien, zei Eustace ongelukkig. Dan denken ze dat we voor de lol maar een beetje met onze zwaarden door de lucht staan te maaien. Het was even pijnlijk stil. Nou ja, zei Caspian tenslotte, kom op, dan moeten we er maar op afgaan. Neem allemaal afscheid van elkaar. Hou je pijl en boog in de aanslag. Lucy, alle anderen, trek je zwaard. Daar gaan we dan. Misschien willen ze wel onderhandelen. Nou, het was een vreemd gezicht, die gazons en die hoge bomen die er zo vredig bij lagen, terwijl ze terug naar het strand marcheerden. En toen ze daar aankwamen en zagen dat de sloep nog lag waar ze hem hadden achtergelaten en naar het gladde witte zand keken, waarop niemand te bekennen viel, was er meer dan één die eraan begon te twijfelen of Lucy het zich allemaal niet verbeeld had wat ze hun had verteld. Maar nog voordat ze bij het zand waren, klonk er ergens in de lucht een stem. "Niet verder, heren, niet verder hoor," zei die. "Eerst moeten we eens met u praten. We zijn hier met z'n vijftigen of meer, allemaal met onze wapens in onze vuisten." "Net wat hij zegt, net wat hij zegt," viel het koor in. "Dat is nou onze baas. Je kunt ervan op aan van wat hij zegt. Wat hij zegt is de waarheid, dat is het." "Ik zie anders niets van die 50 krijgers," merkte Rippertjeep op. Dat klopt," zei de baas van de stemmen. "Jullie kunnen ons niet zien. En waarom niet?" "Omdat we onzichtbaar zijn." "Ga zo door, baas, ga zo door," zeiden de andere stemmen. "U praat als een boek." Een beter antwoord hadden ze niet kunnen vragen. "Hou je stil, Rip," zei Caspian, en hij voegde er hardop aan toe. "Zeg, jullie onzichtbaren, wat willen jullie van ons? En wat hebben wij jullie gedaan dat jullie zo vijandig tegen ons doen?" "Nou, wij willen iets wat die kleine meid voor ons doen kan," zei de baas van de stemmen. De anderen verklaarden dat dat precies was wat ze zelf ook al hadden willen zeggen. "Kleine meid," zei Rippertjeep, "deze dame is een koningin." "Ha, van koninginnen weten we niks af," zei de baas van de stemmen. "Niks weten we ervan, helemaal niks," beaamden de anderen in koor. "Maar we willen dat ze iets voor ons doet." "Wat dan?" zei Lucy. "En denk erom, als het ook maar enigszins in strijd is met de eer of de veiligheid van Hare Majesteit," voegde Rippertjeep eraan toe, "zullen jullie nog verbaasd staan als je ziet hoeveel van jullie wij er nog doden kunnen voordat we zelf sterven." "Nou dan," zei de baas van de stemmen, "dat is een heel ander verhaal. Als we er allemaal eens bij gingen zitten." Dat voorstel werd warm toegejuicht door de andere stemmen, maar de Narniërs bleven liever staan. "Nou," zei de baas van de stemmen, "het zit zo. Dit eiland is al zo lang als iedereen zich herinneren kan eigendom van een grote tovenaar. En wij zijn, of misschien kan ik om het zo uit te drukken beter zeggen, wij waren allemaal dienaren van hem. Nou, om een lang verhaal kort te maken, die tovenaar over wie ik het had, die zei tegen ons dat we iets moesten doen wat we niet leuk vonden. En waarom niet? Omdat we het niet wilden doen. Nou dan, toen werd die tovenaar verschrikkelijk kwaad. Want ik moet erbij vertellen dat het eiland van hem was. Hij was niet gewend om tegengesproken te worden. Hij was een echte doordouwer hoor. Maar, eens even kijken, waar was ik ook alweer? Oh ja, die tovenaar dus, die gaat de trap op. Want je moet weten dat hij al zijn toverspullen boven bewaarde en dat wij allemaal beneden woonden. Ik zei dus, die gaat naar boven en betovert ons. Met een toverspreuk waardoor we lelijk geworden zijn. Als jullie ons nu zagen, en ik vind persoonlijk dat jullie je sterren wel mogen danken dat je dat niet kunt, dan zou je nooit geloven hoe we er uitzagen voordat we zo lelijk gemaakt waren. Echt niet. En daar zaten we dan met ons allen. Zo lelijk dat wij niet eens naar konden kijken. En naar elkaar ook niet. Dus wat hebben we toen gedaan? Nou, dat zal ik je vertellen. We hebben op een middag gewacht totdat we dachten dat die tovenaar wel een dutje aan het doen zou zijn. Toen zijn we naar boven geslopen en we zijn doodleuk naar zijn toverboek toegegaan om te kijken of we iets aan die lelijkheid konden doen. Maar we stonden allemaal te bibberen op onze benen. En het koude zweet stond ons op de rug. Dat mogen jullie gerust weten. Maar of je het gelooft of niet gelooft, ik verzeker jullie dat we niks vinden konden dat op een toverspreuk leek om de lelijkheid weer weg te toveren. Het werd allemaal later. We waren bang dat de oude heer elk moment wakker zou kunnen worden. En zo, het koude zweet stond in mijn handen, dat mag je gerust weten. Nou, om een lang verhaal kort te maken, of het nou goed was of fout wat we deden, ten slotte zagen we een toverspreuk om mensen onzichtbaar te maken. We dachten, we zijn nog liever onzichtbaar dan dat we zo ontzettend lelijk blijven. En waarom? Omdat ons dat veel fijner leek. Dus mijn kleine meid, die zo'n beetje even oud is als die kleine meid van jullie, en een schatje was voordat ze lelijk geworden was, hoewel ze nu... Maar hoewel, hoe minder woorden ik er vuil aan maak, hoe beter. Ik zei dus, mijn kleine meid heeft die toverspreuk voorgelezen. Want het moet per se een klein meisje zijn. Of anders de tovenaar zelf, als je begrijpt wat ik bedoel. Want anders werkt het niet. En waarom niet? Nou, omdat er dan niks gebeurt. Dus mijn clipsie heeft die toverspreuk voorgelezen, want ik had er nog bij moeten vertellen dat zij prachtig lezen kan. En ja hoor, ineens zagen we er allemaal zo onzichtbaar uit als je je maar voor kunt stellen. En ik verzeker je dat het een hele opluchting was, dat we elkaars gezichten niet meer konden zien. In het begin tenminste. Maar het eind van het liedje is dat we er nu schoon genoeg van hebben, van al dat onzichtbaar zijn. En er is nog iets anders. We hadden er niet op gerekend dat die tovenaar, over wie ik jullie daarnet al verteld heb, ook onzichtbaar zou worden. Maar we hebben hem sindsdien nooit meer gezien. Dus we weten niet of hij dood is of weggegaan, of dat hij daarboven gewoon maar een beetje onzichtbaar zit te wezen. Misschien komt hij wel naar beneden en loopt hij daar onzichtbaar te zijn. En geloof me, het heeft totaal geen zin om goed te luisteren. Want hij heeft altijd al rondgelopen met alleen zijn blote voeten aan. En hij maakt niet meer lawaai dan een grote dikke kat. En ik zeg het jullie allemaal eerlijk, heren. Het begint ons zo langzamerhand behoorlijk op onze zenuwen te werken. Zo luidde het verhaal van de baas van de stemmen ongeveer. Alleen, het was nog een stuk langer, want alles wat de andere stemmen zeiden, dat heb ik maar weggelaten. In werkelijkheid kon hij nooit meer dan 6 of 7 woorden uitbrengen, voordat hij onderbroken werd door hun bijval en hun aanmoedigingen. En de Narniërs werden op het laatst gek van ongeduld. Toen het afgelopen was, viel er een hele lange stilte. Maar, zei Lucy tenslotte, wat hebben wij daar allemaal mee te maken? Dat begrijp ik nog niet. Nou, zeg, wat dom van me, dan vergeet ik me toch helemaal te vertellen waar het eigenlijk om gaat, zei de baas van de stemmen. Dat doet u zeker, dat doet u zeker, brulden de andere stemmen razend enthousiast. Dat had niemand anders zo dom en zo goed vergeten kunnen als u. Ga zo door, baas, ga zo door. Nou, ik hoef het hele verhaal niet nog eens van voren af aan te vertellen, begon de baas van de stemmen. Nee, alstublieft niet, zeiden Caspian en Edmund. Nou dan, om het kort te houden, zei de baas van de stemmen. We wachten nu al, ik weet niet hoe lang, op een lieve kleine meid uit een vreemd land. Zoiets als u bijvoorbeeld, juffie, die voor ons naar boven wil gaan en naar het toverboek toe wil gaan, om de toverspreuk op te zoeken die die onzichtbaarheid weer wegtovert en die hem wil voorlezen. We hebben allemaal bezworen dat de eerste, de beste vreemdelingen die op dit eiland landen zouden en die een lieve kleine meid bij zich zouden hebben, want als ze dat niet hadden, dan zou het natuurlijk wat anders zijn, dat we die niet levend zouden laten gaan, tenzij ze voor ons gedaan hadden wat nodig is. En daarom, heren, als jullie kleine meid niet doet wat wij van haar vragen, dan is het onze pijnlijke plicht jullie allemaal je keel door te snijden. Louter en alleen maar zakelijk gezien, om het zo te zeggen, en even goede vrienden, hoop ik. Ik zie al die wapens van jullie helemaal niet, zei Rippetjeep. Zijn die ook onzichtbaar? Hij had de woorden nog maar nauwelijks uit zijn mond toen ze een suizend geluid hoorden. En het volgende ogenblik stond er een speer nog natrillend in een van de bomen achter hen. Dat is een speer, datte, zei de baas van de stemmen. Dat klopt, baas, dat klopt, zeiden de anderen. Heel mooi gezegd. Ja, die kwam uit mijn hand, ging de baas van de stemmen verder. Ze worden zichtbaar als we ze loslaten. Maar waarom willen jullie dat ik dat doe, vroeg Lucy. Waarom niet iemand van jullie? Hebben jullie zelf geen meisjes? Oh, nee, nee, dat durven we niet, dat durven we niet, zeiden alle stemmen. Ons krijg je die trap niet meer op. Met andere woorden, zei Caspian, jullie vragen deze dame een gevaar te trotseren, dat jullie je eigen zusters en dochters niet durven laten trotseren. Dat klopt precies, zeiden alle stemmen opgewekt. Heel mooi gezegd, hé, u kunt zeker wel goed leren, dat kun je meteen zien. Nou, zeg, wat een krankzinnige, begon Edmund, maar Lucy viel hem in de reden. Moet ik dan 's nachts naar boven gaan of zou het ook bij daglicht kunnen? Oh, overdag. Overdag natuurlijk, zei de baas van de stemmen. Niet 's nachts. Dat zou niemand van je vragen. In het donker naar boven gaan? Brrr. Goed dan, ik doe het, zei Lucy. Nee, zei ze terwijl ze zich omdraaide naar de anderen. Probeer me nou niet tegen te houden. Zien jullie nou niet dat het toch allemaal niks helpt? Ze zijn met een heleboel, we kunnen ze nooit aan. En op die andere manier hebben we een kans. Maar, een tovenaar, zei Caspian. Ja, dat weet ik wel, zei Lucy, maar die hoeft nog niet zo kwaad te zijn als ze hem voorstellen. Krijg jij ook niet het idee dat deze lui niet zo erg dapper zijn? Nou, ze zijn in elk geval niet erg snugger, zei Eustace. Moet je nou eens horen, Loes, zei Edmund. Zoiets kunnen we jou echt niet laten doen. Vraag maar aan Rip, ik weet zeker dat hij het ook zal zeggen. Nou, het is net zo goed om mijn eigen leven te redden als dat van jullie, zei Lucy. Ik wil net zo min met onzichtbare zwaarden in mootjes gehakt worden als jullie. Hare majesteit heeft gelijk, zei Rippercheep. Als we zeker wisten dat we haar leven konden redden door tegen ze te vechten, dan zou het duidelijk zijn dat dat onze plicht was. Maar het lijkt me dat we dat zeker niet kunnen weten. En de dienst die ze van haar vragen is op geen enkele manier in strijd met de eer van Hare Majesteit. Maar het is een edelmoedige en heldhaftige daad. Als het hart van de koningin haar ingeeft om die tovenaar te trotseren, dan ben ik er niet tegen. Omdat niemand ooit had meegemaakt dat Rippercheep ergens bang voor was, kon hij dat rustig zeggen, zonder zich ook maar in het minst slecht op zijn gemak te voelen. Maar de jongens, die allemaal al heel wat keren bang geweest waren, kregen een diepe kleur. Ondanks dat was het zo duidelijk dat de muis gelijk had, dat ze wel toe moesten geven. Toen ze hun beslissing bekend maakte, barst er een luid hoera-geroep los bij het onzichtbare groepje en de baas van de stemmen nodigde warm aangemoedigd door alle anderen de Narniërs uit voor het avondeten en om te blijven slapen. Eustace wilde dat niet aannemen, maar Lucy zei, ik weet zeker dat het geen verraders zijn. Zo zijn ze helemaal niet. En daar waren de anderen het wel mee eens. En zo gingen ze, vergezeld door een enorm gestamp, dat nog harder werd toen ze op de galmende stenen binnenplaats kwamen, met z'n allen terug naar huis.